En voor dat onderwerp, het Nieuwe Jeruzalem, gaan wij naar Openbaring 21. Want in deze twee laatste hoofdstukken van Openbaring worden wij daarbij bepaald. Daar komen we ook de uitdrukking tegen, het Nieuwe Jeruzalem. En in de praktijk is dit het laatste visioen, niet alleen uit dit Bijbelboek, maar zelfs uit heel de Bijbel. Ik wil beginnen met een gedeelte daarvan te lezen. Er staat in Openbaring 21, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn en zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Tot zover. Dat is dan niet het einde van dit visioen uiteraard, want het gaat nog door tot in Openbaring 22 feitelijk aan toe. Maar het is zoals gezegd het laatste visioen van de Bijbel. Het lijkt me dan ook wel voor de hand te liggen dat over het algemeen deze dingen, dit visioen, over het algemeen slecht begrepen wordt. Dat ligt voor de hand omdat het nou eenmaal is het laatste hoofdstuk van de Bijbel en het laatste hoofdstuk van dit boek. En het probleem van laatste hoofdstukken is dat men ze niet begrijpt als men niet het voorafgaande begrepen heeft. En in de praktijk heeft dit hoofdstuk en heeft dit visioen daar nog wel wat onder te lijden gehad. Dat blijkt ook wel in de eerste plaats al uit hoofdstukindeling. Want ik heb voor de goede orde heb ik vers 1 netjes meegelezen. Maar eigenlijk had ik hem niet mee moeten lezen, omdat duidelijk moet zijn dat vers 1 van Openbaring 21 eigenlijk in dit hoofdstuk helemaal niet thuis hoort. Ik bedoel, je maakt wel of niet een hoofdstuk indeling. Je kan ook gewoon alles achter elkaar schrijven. Zo vind je het trouwens ook altijd in de grondtekst. En als je toch een hoofdstuk indeling maakt, dan moet je erop bedacht zijn dat het van zeer late datum is. Een betrekkelijk recente vondst om makkelijker wat terug te kunnen vinden in de Bijbel. Maar je zou er verder niet al te veel van aantrekken. Dat is in dit geval ook zo, want het moet duidelijk zijn dat vers 1 van hoofdstuk 21 feitelijk behoort bij de voorgaande pericoop, die immers begint in hoofdstuk 20 vers 11 met ik zag een grote witte troon en degene die erop zat van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Daar wordt het verdwijnen van de oude aarde en hemel beschreven. En in 21 vers 1 vinden we, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Het zal duidelijk zijn dat 21 vers 1 feitelijk het laatste vers zou moeten zijn van de voorafgaande pericoop. Die immers begint met eerste hemel en eerste aarde weg. En daar eindigt het ook mee, want vervolgens wordt gezegd, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in plaats van de oude. En in de tussenliggende verse wordt logischerwijze het zogenoemde laatste oordeel beschreven. Dat heeft men er dus ook boven gezet. Waarvoor vriendelijk dank, want dat klopt natuurlijk precies. Ik hoop ook dat u gemerkt hebt dat deze visioenen in Openbaring steeds beginnen met uitdrukkingen als na deze zag ik, of na deze hoorde ik, en daarna weer, en ik zag de hemel geopend, en ik zag een engel afkomen uit de hemel, en ik zag tronen, en ik zag een grote witte troon. Dan ben ik inmiddels in 20 vers 11, ik ben in hoofdstuk 18 begonnen, even gauw, het begint allemaal met ik zag. En 21 vers 1 begint inderdaad met, en ik zag, dat is waar, maar vers 2 ook. En ik zag, ik Johannes zag de heilige stad en zo verder. En die herhaling van dat ik zag is waarschijnlijk de oorzaak van het misverstand. Maar het is een noodlottig misverstand geworden omdat wij daar intrappen. Wij zijn daar niet op bedacht. We beginnen 21 vers 1 te lezen. En lezen eerst over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarna lezen wij over de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. En dus op de aarde, dat staat er weliswaar niet bij. Maar ja, als het uit de hemel nederdaalt, dan daalt het neder op de aarde. Dat kan ook moeilijk anders, maar dat leg ik u een andere keer weer uit. Dat is voor ons die Bijbel lezen niet zo problematisch. Voor astronomen is het dat wel. Maar ja, daar hebben we het nou maar niet over. Maar als het uit de hemel nederdaalt, komt het op de aarde. En aangezien in vers 1 sprake was van een nieuwe aarde, daalt dus in Jeruzalem een stad, de heilige stad uit vers 2, neder op de nieuwe aarde. En zo wordt er gewoonlijk over gedacht. Als men spreekt over het nieuwe Jeruzalem, dan wordt over het algemeen gedacht aan een, wat ik dan licht ironisch noem, een geprefabriceerde stad die in de hemel eerst in elkaar gezet is of zo, en die daarna kant en klaar vanuit de hemel nederdaalt op de aarde. En daarna hebben we de volgende problemen over de lengte en de breedte van die stad van 12.000 stadien. Dat is nogal erg groot. En het idee is, als hij dan bovendien ook nog zo hoog is, want hij is even breed als lang als hoog, want dat staat nog steeds in vers 16, dan valt te vrezen. Nee, valt te vrezen. Dan heb je in de eerste plaats hoogtevrees als je toevallig terechtkomt in de bovenste verdieping. Maar dat even terzijde. En verder valt te vrezen dat de aarde uit zijn balans raakt. Maar dat was weer voor de astronomen onder ons. Hè? Ik vind het wel wat vermakelijk. Maar dat zijn zo gewoon de problemen. En daarna hebben we er nog het een en ander. Want wij leren soms onderscheid te maken. Als het goed is, hè, leren wij onderscheid te maken tussen de gemeente en Israël. Maar hoe komt het nou dat de fundamenten van die stad en de poorten van die stad in verband worden gebracht met de 12 apostelen, dan wel met de 12 stammen van Israël? Want die apostelen liggen toch aan de basis van de gemeente en de stammen van Israël. Stamvaders van Israël heeft toch met Israël van doen, zodat de vraag is hoe het nou eigenlijk zit met die stad. Bovendien heb je hierna natuurlijk nog een probleem. Ik inventariseer ze maar even heel gauw om even alles lekker door elkaar te schudden onder het motto schudden voor het gebruik. He? Regel 1 bij de homiletiek zeg ik altijd. He? Eerst schudden. Eerst al die vaste ideeën even losrammelen. Dan kunnen ze daarna weer vastzetten, kijken of het nog klopt. Want daarna hebben we nog problemen dat weliswaar dat nieuwe Jeruzalem op de aarde is nedergedaald. Dat schijnt dan een nieuwe aarde te zijn, maar er staat toch in 22 vers 15, maar sommigen zijn dan al lang de draad kwijt, dus dan valt het ook al niet meer op. Maar er staat in 22 vers 15, maar buiten, implicerend buiten de stad, zullen zijn de honderden tovenaars, de hoereerders, de doodslagers, de afgodendieners en ieder die de leugen lief heeft en doet. Maar wat moeten die lui in vredesnaam op de nieuwe aarde? He? Toen heeft iemand ooit uitgevonden, nou ja, die lui die deugden niet helemaal, maar die kunnen nog net naar de nieuwe aarde, maar in die heilige stad komen ze niet. En ik moet u eerlijk zeggen, nou, als ik dan kiezen mag, dan ben ik toch maar liever op het platteland dan in de stad. En te vrezen valt dat je toch terechtkomt op de, weet ik hoeveelste verdieping, en dan moet je weer met de lift naar beneden en zo, en omhoog. En, ik kan me daar niet zoveel meer bij voorstellen, eigenlijk, hè. Een nieuwe aarde en dan moeten alle gelovigen bij elkaar in een kubus ondergebracht worden. Hè? Daar wil ik het nou even nog niet over hebben. Broer IJzerma. Ik hoop dat u begrijpt dat het toch van alles dan hoogst problematisch wordt. Afgezien van de vraag hoeveel Jeruzalemmen, of is het Jeruzalems? Hoeveel Jeruzalems zijn er eigenlijk in de Bijbel? Wordt ook iets ingewikkeld, want een van de vragen is bijvoorbeeld, zijn wij daarin ja of nee? Nou ja, Goed, nou hebben we flink door elkaar geschud. Daarna zeg ik dus wat ik net al zei. Als we nou vers 1 is gewoon laten bij het voorgaande hoofdstuk. Namelijk de oude hemel, oude aarde verdwijnt. Alles wat erop geleefd heeft, wordt geoordeeld. En wat niet deugde, kortom, wat ongelovig was bedoel ik, wordt in de poel des vuurs geworden, namelijk de tweede dood. Inclusief dus, 21 vers 8, de vreesachtigen, de ongelovigen, de gruwelijken, de doodslagers, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en al de leugenaars. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Hebben die nog? Laat hem even tot u doordringen. Die komen in de poel des vuurs. Maar het is de aanvulling op hoofdstuk 20 uiteraard. Want het idee is dat mensen geoordeeld worden en in ieder geval als ze niet gevonden werden geschreven in het boek des levens, 20 vers 15, worden ze geworpen in de poel des vuurs. En dan lees ik weer 22 vers, wat het maar was, vers 15, buiten zullen zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de doodslagers, de afgelodendienaars en degene die de leugen lief heeft. Dat is in belangrijke mate volstrekt hetzelfde als de categorie van 21 vers 8. En in 21 vers 8 worden ze geworpen in de poel des vuurs. En in hoofdstuk 22 vers 15 zijn ze buiten Jeruzalem. Dat zal wel. Dan zijn ze niet in Jeruzalem. Maar als je dat Jeruzalem, een stad is die uit de hemel nederdaalt op een nieuwe aarde, dan wordt gezegd, deze afgodendieners en doodslagers zijn niet in dat Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem, maar dan dus wel op een nieuwe aarde. Hoezo kan dat? Want ze zouden geworpen worden in de poel des vuurs. Dus je hebt dan toch een paar grote problemen, lijkt mij. Nou goed. Maar zoals gezegd, als we 21 vers 1 nou gewoon beschouwen als 20 vers 16 voor het gemak, en dus de indeling wat veranderen, beginnen wij gewoon te lezen in 21 vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad. Zo van, dit is weer een nieuw visioen. En de meeste visioenen hier in Openbaring beginnen met uitspraken als, en ik zag. Eventueel ik hoorde, maar gewoonlijk ik zag, dat is al zo vanaf hoofdstuk 1. Dat is niks bijzonders en in dit Bijbelboek worden die verschillende visioenen aaneen geregen. Dat valt ons niet op, omdat men keurig een hoofdstukken- en pericopenindeling gemaakt heeft. Dus het is voor ons al enigszins geordend, dat leest wat makkelijker. Maar dat kan er wel eens naast zitten en mijn zinsies zitten er hier naast. Want hier begint in 21 vers 2 een nieuw visioen over wat genoemd wordt het nieuwe Jeruzalem. Waarvan staat dat het de heilige stad is. Dat is een van de termen ter aanduiding van Jeruzalem. Ik heb het voor u geïnventariseerd, ik kom de term 10 keer tegen. In totaal, inclusief deze uit Eén keer uit Openbaring 21 vers 2 en nog een keer uit Openbaring 22 vers 19. En voor het eerst in Nehemia en daarna in Jesaja, even kijken, Daniel, Matthäus en dat was het dan. Wat de Bijbelboeken betreft. 10 keer genoemd de heilige stad, dus dat is wel bekend. Bovendien aan de Mohammedanen hoef je dat niet te vragen, want die noemen Jeruzalem Al-Quds. En Quds, in Quds, met een D, herkennen wij het Hebreeuwse Kadesh, namelijk heilig. Kodesh, Kadesh, heilig. Mag geen probleem zijn. De heilige stad. Door de Mohammedanen pas zo genoemd sinds 685, geloof ik, zoiets. Na Christus wel te verstaan, toen zij de stad veroverd hebben. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Jeruzalem. En daar wat staat, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En dat is heel goed te begrijpen, symboliek. Want wat ik u probeer te vertellen, heel voorzichtig, is dat ook dit schriftgedeelte een visioen is. Laat hem tot u doordringen. Een visioen. Het gaat om een symbolische voorstelling van zaken, net als al die voorgaande hoofdstukken. Er gaat in de toekomst niet echt een putdeksel ergens open, omdat het in openbaring staat waar het maar stond. Weet ik veel, was het in hoofdstuk 5? De put des afgronds wordt geopend, zo van er zit een deksel op de afgrond, dat is de put. En er komt rook uit, en daarna komen de sprinkhanen uit, en hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. In openbaring 9 is dat enzovoort. Dat geloof ik toch zelf niet dat het letterlijk gaat gebeuren. Hoop het dan. Hoop ik dan. Ja, goed, dat risico loop ik met dit soort retoriek. Dat iemand zegt, ja, wel. Ik herinner me nog dat ik, was niet hier, was in Bolsward jaren geleden, maar broeder van Akker was erbij, dat ik toen vroeg, u denkt toch niet echt dat als u in de hemel kijkt dat er 3 tronen naast elkaar staan? En toen zei iemand, ja, wist je waarachtig wel. Ja, toen hield het verhaal dus op. Ja, dat is dan heel jammer. Hè?
Waarom niet?
Waarom wel? Die IJzermaas die ken ik, dus trek u zich er niks van aan. Dat doe ik ook al jaren niet meer. Maar goed, hè. Omdat we monotheïstisch zijn, broeder, en ik wil dat graag zo houden. We hebben maar 1 God, omdat de Bijbel dat zegt, dus dat is makkelijk genoeg. Maar kijk, dit was natuurlijk een ander onderwerp. Maar waar het om gaat, is dat dit visioenen zijn, in het algemeen. Als Johannes wat ziet, is die visioen, en tenzij anders vermeld, en tenzij het heel herkenbaar is. Ik zal er nog eens een noemen, dat vind ik altijd een leuke ik weet niet of die leuk is, maar uit openbaring 6, waar wordt het 5e zegel. U denkt toch niet dat er echt zo'n boek is met 7 zegelen, waar in de toekomst nog elke keer een zegel opengetrokken wordt door de Heer of zoiets? Of wel? Nou ja, misschien wel dan. Goed, dan wordt het 5e zegel geopend en er staat, en ik zag de zielen onder het altaar. U denkt toch niet echt dat die martelaren uit de grote verdrukking, als ze overlijden, dat hun zielen dan zo lang... Ja, waar moeten ze zo lang blijven, want ze zullen na het einde van de grote verdrukking weer opstaan. U denkt toch niet dat Petrus dan roept of zo, schuif ze maar zo lang onder het altaar. Of zo. Ik bedoel, dat denkt u toch niet, of wel? Hè? Gewoon omdat we ons zouden voorstellen waar het om gaat. Het gaat om degenen die gedood zijn, omdat ze de Heer gediend hebben. Vandaar dat altaar, vandaar dat ze bij en onder... bij het altaar gezien worden enzovoorts. Dat staat er ook bij, want ze zijn gedood om het getuigenis van Jezus dat zij hadden enzovoorts. En daarna vragen we ons af, wat moeten die zielen daar? En het antwoord is nee, ze zullen nog opgewekt worden. Ze zullen weer terugkeren om straks in de 1000 jaren deel te hebben aan de heerlijkheid en de heerschappij van Christus. Alleen het zal nog even duren, en dat staat er dan ook bij. Maar je moet die dingen niet al te zeer visualiseren. Het zijn... beelden, zo is het profetisch woord nou eenmaal. En dat schijnt het probleem te zijn van het profetisch woord. Langzamerhand heb ik, zal wel aan mij liggen, maar langzamerhand denk ik, dat maakt het profetisch woord juist een stuk makkelijker. Want zo'n voorstelling van zaken, zo'n symbolische voorstelling van zaken, kan juist heel verhelderend werken en maakt het makkelijk om gecompliceerde zaken toch eenvoudig voor te stellen. Maar goed. En dat is met dit ook, eigenlijk. De vraag moet gewoon zijn, die het altijd is. Wat is dit Jeruzalem? Is dit letterlijk of is dit overdrachtelijk? Zo van, zou het een visioen zijn met een overdrachtelijke betekenis, of wordt hier iets uitgebeeld dat letterlijk zo zal gebeuren? En het antwoord moet uiteraard zijn, nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Daar gaan we weer. Er staat... Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Niet een nieuw Jeruzalem, niet een heilige stad, maar de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Dat brengt ons bij de vraag, welke heilige stad? Hoezo nieuw Jeruzalem? En dan worden we teruggeworpen op de oud-testamentische geschiedenis. Nee, niet vanaf Genesis 14, maar vanaf de geschiedenis van David, want u weet hoe dat was. David was de man die een stad veroverde onder de naam Jebus. Die was er in de dagen van Abraham overigens nog niet, want toen ging het om een berg en er was alleen maar de berg. En die heette Moria en hij bouwde daar een altaar. Daar was geen stad. Later hebben de Jebusieten, wie zij maar waren, Canaanieten waren dat, hebben daar een stad gebouwd. Die heette Jebus, zal wel naar de heer Jebus genoemd zijn, of naar iemand dus, hè. De bouwer van de stad, dat zit er dik in. En dat was het dan, maar David veroverde later de stad Jebus op de Jebusieten en hij noemde de stad vervolgens Jeruzalem. Heb je dat nog? En daar begint de geschiedenis van Jeruzalem. En om het maar samen te vatten, het is de geschiedenis van de bloedstad. Want zo wordt het bij gelegenheid genoemd. De stad heeft trouwens vele namen, maar zo heet het in Ezechiël, de bloedstad, enige keren. En die haal ik met opzet aan, omdat natuurlijk in Ezechiël het oordeel, de ondergang van Jeruzalem, de bloedstad, wordt aangekondigd. En daarna werd Jeruzalem ook daadwerkelijk verwoest. En daarnaast werd de verwoesting van Jeruzalem nog een keer aangekondigd, toen het al gebeurd was overigens. Dat wil zeggen in de dagen van de ballingschap via Daniël, want die kondigde aan dat Jeruzalem verwoest zou worden ter gelegenheid van de komst van de Messias. Dat is Daniël 9 vers 24 tot 27 in die profetie over de 70 weken. Hebben die nog? Oordeel over een ongelovig Jeruzalem na 490 jaren. Na 7x70 weken om zo te zeggen en die zijn nog niet om, want men zit in blessuretijd, zoals u weet. Maar daar gaat het nou verder niet over. Hè? En daarna kondigde de Heer Jezus nog een keer de verwoesting van Jeruzalem aan. Hetgeen eensdeels gebeurd is, maar strikt genomen, hij kondigde het voor twee verschillende gelegenheden aan. Eén daarvan is al gebeurd, de andere moet nog gebeuren. Die valt samen met die van Daniël 9 vers 24 tot 27, namelijk in de wederkomst van Christus. En dat is wat nog later dan Daniël althans werd aangekondigd in Zacharia. Want Zacharia, zeg ik altijd, is die profeet die in hoofdstuk 14 aankondigt de komst van de Messias op de Olijfberg. Dat is buiten de stad overigens. Nou ja, voor de stad, als je vanuit oosten rekent, en zo moet dat, dan is het voor de stad. En als hij zijn voeten op de Olijfberg zal zetten, dan is dat ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Om een of andere reden schijnt iedereen het altijd vergeten te zijn. En dus blijf ik het heel hard roepen altijd. Hè. Als de Heer komt op de Olijfberg, dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Men leest Zacharia 14 vanaf vers 1. Daar staat dat. Dat moet nog gebeuren. Met andere woorden, geen positieve woorden over Jeruzalem. En als we daarna lezen over een Jeruzalem dat hersteld zal worden, wordt het hersteld in de 1000 jaren en wordt het door Israël zelf gebouwd onder leiding van de Messias. Hebben we die ook nog? Inclusief een tempel, het wordt uitgebreid beschreven in ook Ezechiël trouwens, de laatste hoofdstukken. Van Ezechiël. Ja. Maar dat is een Jeruzalem op aarde en niet in de hemel. En het wordt ook niet geprefabriceerd in de hemel, zodat men er straks niks meer aan te doen heeft. Bovendien, als het pas na de 1000 jaren nederdaalt, is dat toch 1000 jaren te laat, lijkt mij. Want Jeruzalem zou gebouwd worden door Israël en de Heer zou daar wonen, de Heer zou Israël nog verkiezen. Er zijn talloze profetieën die dat zeggen. Die worden dikwijls helaas ten onrechte van toepassing gebracht op het tegenwoordige Jeruzalem. Dat een misverstand is, maar het is van toepassing omdat Jeruzalem, dat in de dagen van de wederkomst van Christus, alsnog gebouwd zal worden nadat dit tegenwoordige Jeruzalem zal verwoest zijn. Het zijn allemaal heel duidelijke profetieën en ik ga ze nou niet bespreken. Dat neemt niet weg dat in het Nieuwe Testament ook op andere wijze de term Jeruzalem gebruikt wordt. Met name ook in de psalmen. In de eerste plaats in de psalmen wordt Jeruzalem als de stad van David door David, de man die immers de stad veroverd had en de naam had gegeven en zijn dynastie, zijn koningshuis had gevestigd, wordt Jeruzalem beschreven als de stad van de zoon van David, de stad van de Messias enzovoorts. Vandaar dat je daar leest iets als bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u varen niet letterlijk op te vatten. Maar goed. Wel moeten zij varen die u beminnen, enzovoorts. Moet duidelijk zijn dat dat een profetie is over het Jeruzalem in de dagen van de Messias. En dus logischerwijs in de dagen van het zogenoemde duizendjarig rijk. Zodat dat op zichzelf al beschouwd kan worden als een argument voor de komst van dat duizendjarig rijk. U weet toch, je bent een gileast als je gelooft dat de Heer duizend jaar zijn koninkrijk op aarde zal hebben. En het schijnt dat je dan naar de dokter moet, broeder. Ja. Maar goed, dat terzijde. Maar wij geloven erin, omdat er wel duizend argumenten voor zijn ook. Eén daarvan wordt gevormd door die schriftplaatsen die spreken over een verheerlijk Jeruzalem. De stad, was het Psalm 122, ik geloof het wel. De stad waarvoor men zou bidden, de stad waar de stoelen des gerechts uit het huis van David gesteld zijn. Enzovoort, want dat staat er allemaal bij. En dus is het niet het tegenwoordige Jeruzalem, want daar heeft David helemaal niks. Niks te zoeken ook, maar heeft daar ook niks. Als u begrijpt wat ik bedoel, het is een ongelovige stad. En van het huis van David, laat staan tronen of stoelen van het huis van David. Daarvan vind je absoluut helemaal niks. Integendeel. Hebben jullie nog tot zover? Dan neem ik nu even een andere uitspraak uit het Nieuwe Testament. Namelijk uit Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4. Dat is een lastig schriftgedeelte, maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Per slot gaan er ook vier hoofdstukken aan vooraf. Maar in Galaten hoofdstuk 4 wordt uiteengezet, nou 1 tot en met 4 wordt uiteengezet, dat wij als gelovigen niet onder de wet leven, maar onder de genade. En dat is dan tevens het verschil tussen het Joodse volk, dat vasthoudt aan en dus leeft onder de wet. En aan de andere kant, de gemeente die leeft onder de genade. Dat is een lastig onderwerp, omdat velen niet onder de genade willen leven. Maar goed, daar kan ik nou ook niet helpen. Het verandert aan de argumentatie niks. En de apostel Paulus haalt een voorbeeld voor deze uiteenzetting, voor deze leer aan, uit de oud-testamentische geschiedenis, die dus fungeert als illustratie. Namelijk, Abraham had twee zonen, één uit de dienstmaagd, dat is vers 22. Abraham had twee zonen, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. En die uit de dienstmaagd geboren is, dat was Ismaël. En hij wordt in verband gebracht met zijn moeder Hagar, en die kwam uit Egypte. En hij wordt in verband gebracht met Sinaï, dat is vers 24 en 25. En Sinaï is een berg in Arabië staten, maar Sinaï is natuurlijk de plaats waar de wet gegeven werd. En waar het om gaat is dat Hagar, de Egyptische dienstmaagd, is de verwijzing onder andere naar de slavernij van Israël voorheen in Egypte. En in de breedte, het is de uitbeelding van de slavernij waarin de mens van nature leeft. Want elk mens is een slaaf van de zonde, een slaaf van de dood en meestal, bijna altijd, ook slaaf van de wet. Hoe religieuzer hij is, hoe meer hij een slaaf is van zijn religie, uiteraard. En in mijn woordenboek heb ik ooit gelezen, ik weet niet meer welk woordenboek het was, dat het woord religieus ook inderdaad betekent nauwgezet. Hebben jullie nog? Toen heb ik het aan een Duitser gevraagd, die zei gezet, dat is de wet. En zo is het maar net, hè. Nauwgezet, dat is strak zich houdend, smal zich houdend, aan en binnen, dat is de zet. De wet, nauwgezet is dus het woord. En religieus betekent dat. Ook zonder het begrip God erin. Echt waar, dat weet bijna niemand meer, maar dat is nou helemaal zo. Kortom, de situatie van Egypte is er een van slavernij. Dus als Israël in Egypte verkeert, de kinderen, de zonen van Jacob zal ik maar zeggen, de kinderen Israëls, dan zijn ze daar dus in slavernij. Maar het is hetzelfde als de latere situatie van dat volk onder de slavernij van de wet. Dienstbaarheid, daar gaat het om. En Ismaël, als de zoon van de slavin, is op grond van zijn geboorte juridisch een slaaf. En het idee is, hij zou niet erven. In ieder geval niet het eerstgeboorterecht. Meer wil ik er nou niet van zeggen. En het eerstgeboorterecht gaat naar de tweede zoon van Abraham, die geboren was uit de vrije, uit Sara, enzovoorts. En er worden twee rijtjes naast elkaar gezet hier, hè? Eén links en één rechts. U begrijpt, de linkerkant is de kant van de wet, het oude verbond, de slavernij enzovoort. En de rechterkolom is die van de genade, het nieuwe verbond, de vrijheid en wat er mee wezen mag. Zijn zo van die termen. En die zou je eigenlijk, die woorden die je tegenkomt, zou je eigenlijk moeten rubriceren. Oren ze links of oren ze rechts. En dan krijg je aan de linkerkant bijvoorbeeld het woord dienstmaagd uit vers 22 en uit vers 23. Dienstmaagd en uit vers 23 naar het vlees geboren. Uit vers 24. Sinai, oude verbond moet je trouwens ook invullen. Het gaat over twee verbonden, dus je moet aan de linkerkant ook het oude verbond invullen. En de naam Sinai en het woord dienstbaarheid en de naam Hagar en dan eventueel ook nog Arabië. Ja, zeker wel. Want even onder elkaar, als er naast de Joden een volk religieus is, dan winnen dat de Arabieren. Dan zijn dat moslims, zuster? Juist. Want die geloven niks, die hebben, nou ja, geloven. Iedereen gelooft wel, geloof dat 's morgens de zon opgaat en 's avonds weer ondergaat. En ze hopen ook wat, dat er hierna nog wat is na dit leven, want het is te kort. Naar het schijnt. Natuurlijk, als je dat geloof wil noemen, nou ja, dan heeft het woord helemaal zijn betekenis verloren. Maar vooruit. Maar ik had het over religie. Begrijp je me goed, al die Oosterse mystiek is weliswaar ook religie, maar in hoge mate is het filosofie. Men heeft zich wat bedacht. En daarmee tot rust gebracht. Veel verplichtingen brengen die Oosterse mystieke godsdiensten niet met zich mee, hoor. Echt niet. Het Mohammedanisme echter wel. Het Jodendom is nog sterker. En dat staat ook model voor alle religie in de Bijbel. Het is er symptomatisch voor. Maar als je daarnaast nog wat hebt, dan kom je heus terecht bij Ismaël in Arabië, bij Esau, de Edomieten, of hoe ze maar genoemd moeten worden, enzovoorts. En zij hebben de islam, het zogenoemde Mohammedanisme. Al zijn ze er niet blij mee als je het zo noemt, maar goed. Maakt mij dat uit, we weten waar het over gaat. Ze moeten gewoon zussen, ze moeten gewoon zo en dan komt alles verder goed. Ze zeg maar houden aan de regeltjes. Nog goed. Daar gaat het dus allemaal over, hè. Dat van die Mohammedanen moet u weer even loslaten, maar ik maak er maar even gebruik van om het te zeggen. Per slot, de naam Arabië staat hier ook, dus die moet je ook invullen in de linkerkolom. En daarna schrijf je de rechterkolom. En die begint met de vrije uit vers 22. En de vrije uit vers 23. En tegenover naar het vlees geboren vult u in door de beloftenis geboren. Dat hoef je nu niet te doen, maar, want ik denk dat ik toch veel te snel dit noem. Maar neem het maar eens door, dat is een goede oefening, dat is een goede studie. En daarna vers 24, het welke dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Dus moet je aan de rechterkant nu het nieuwe verbond invullen. Dat was volgens vers 21, was het oude verbond de wet. Dus voor het nieuwe verbond kun je het aan de rechterkant invullen de genade, logischerwijze. En tegenover de dienstbaarheid van vers 24 vul je dus in de vrijheid. Aan de rechterkant. En tegenover Hagar vul je in Sarah. Zat hij er nog bij? Een paar versen verder, geloof ik. Nou, weet ik zo gauw niet, maar we vullen hem gewoon in. Tegenover Hagar, de dienstmaagd, vullen we in Sarah. Tegenover Sinai. Ja. Tegenover Sinai vullen wij in Sion. Om reden dat er het meest op lijkt, ook qua naam, qua letters enzovoort. Tegenover Sinai wordt het Sion. Dat is een van de namen voor Jeruzalem. En het heet de Berg Mijner Heiligheid. Blaas de bezuinigde Sion. De Berg Mijner Heiligheid, Joel 2 vers 1, dat is makkelijk. Maar het komt veel vaker voor natuurlijk. Sion, tegenover Sinai, Sion. Een berg in Arabië. En tegenover Arabië Vullen wij het dus in Canaan? Dat is een beetje vreemd, want dan heb je de naam van een van de zonen van Gam opgeschreven. Maar zoiets, het beloofde land. Daar gaat het om. En komt overeen met Jeruzalem, dat nu is dus aan de linkerkant, komt te staan, Jeruzalem dat nu is. Aan de rechterkant hadden we Sion. Aan de linkerkant vullen we in Jeruzalem dat nu is. Dus vullen we daarna aan de rechterkant in. Even met de hand op de Bijbel. Je vult in het Jeruzalem dat straks zal zijn. Het Jeruzalem dat nu is, tegenover Jeruzalem dat in de toekomst zijn zal. Logischerwijze. Zonder enige kennis van zaken. Dat is het punt, hè. Je moet het vooroordelen weg. Dus niet meteen roepen, helemaal Jeruzalem of zo. Even weg. Even hand op de Bijbel. Dat vul je in. Datzelfde doe ik ook altijd, om nu even te stoppen hiermee. Doe ik ook altijd in Hebreeën 12. Waar dan staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Staat het er precies zo, even voor de zekerheid. Opslaan, gij zijt niet gekomen, vers 18, tot de tastelijke berg. Het gaat blijkbaar over Sinaï, de naam staat er niet bij, maar hij wordt beschreven. Namelijk, en er brandde de vuur en de donkerheid en duisternis en het onweder en het geklank der bezuinen en de stem der woorden enzovoorts. Dat is de verwijzing naar Sinaï, dat is geen probleem. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. In vers 18 van Hebreeën 12. Maar vers 22, die gaan dus ook naast elkaar, hè? Vers 18 en wat er verder volgt, gaat links en aan de rechterkant gaat vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Heb je dat? Het is duidelijke tegenstelling, maar de tegenstelling is niet compleet. Een deel van de tegenstelling wordt geïmpliceerd. Namelijk, de echte tegenstelling is, de volledige is, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar vers 22, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Dat ontastelijk staat er niet bij, maar het moet duidelijk zijn dat het daarom gaat. Want anders had het woord tastelijk in vers 18 helemaal niet moeten staan. Het betekent dan namelijk niks meer. Natuurlijk is een berg tastelijk, je kan hem aanraken. Dus je struikelt, lig je met je neus er bovenop, zal ik maar zeggen. Een tastelijke berg. Hoezo? Maar Sion is ook een tastelijke berg. Namelijk Jeruzalem. Of althans een deel daarvan. Maar hier is de tegenstelling tussen een tastelijk Sion, of tastelijk Sinaï beneden, en een ontastelijk Sion. Dat is dus een dubbele tegenstelling. En ja, daar moet je dus even bij nadenken. Maar goed, daarvoor zijn we hier, dus laat maar zitten. Het moet toch mogelijk zijn, hè? Het is een dubbele tegenstelling, broeder. Daarom staat er in het vervolg ook, namelijk, en. Maar het is gewoon namelijk. Namelijk de stad des levenden Gods. En niet eens de stad van David. En bovendien tot het hemelse Jeruzalem. En dus een ontastelijke berg. Een Jeruzalem in de hemel. En dan sla ik hem gauw weg. Want ik wilde daar nu nog even niet naartoe. Ik zei al, ik breek even Galaten 4 af. Ik blijf even bij Galaten 4. Want het punt in Galaten 4 is dat je daar dus ook zo'n rijtje hebt. Hè? Je zet het naast elkaar en als je het goed doet, vul je ook eventueel ontbrekende termen in. Om de tegenstelling volledig te maken. Nou goed. We waren in vers 25. Het komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dus tegenover het Jeruzalem dat nu is, staat in elk geval het Jeruzalem dat zal zijn, want dat is het tegenovergestelde van Jeruzalem dat is. En van Jeruzalem dat nu is, aan de linkerkant dus weer, staat het is dienstbaar met haar kinderen, zonen, erfgenamen, met haar bewoners, degene die deel van uitmaken. Het zal ook duidelijk zijn dat niet specifiek letterlijk smal de stad Jeruzalem bedoeld wordt, maar dat Jeruzalem hier de aanduiding is van het Joodse volk, levend onder de wet. De wet oorspronkelijk van Sinai. Onderweg wat geamendeerd, aangevuld en ook verbasterd, maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat om het oorspronkelijke beeld. En het wordt aangeduid als Sinai, het wordt aangeduid als Ismaël, het wordt aangeduid als Hagar, het wordt aangeduid als Egypte en het wordt ook aangeduid als Jeruzalem, maar nu Jeruzalem als de vertegenwoordiging, als beeld om zo te zeggen, als symbool van het Joodse volk levend onder de wet. Dat wil zeggen van het ongelovige Joodse volk. En dus staat het er ook bij, Jeruzalem dat nu is, dat dienstbaar is met allen die daarbij horen. Waarbij je dus ziet dat de naam Jeruzalem gebruikt wordt, terwijl niet noodzakelijk letterlijk die stad bedoeld wordt. Nou ja, en dat in onze dagen eventueel althans een deel van het letterlijke Jeruzalem gerekend kan worden tot dit Joodse volk levend onder de wet. Ja, dat is in hoge mate toeval. En als het geen toeval is, moet ik toch zeggen, het is in hoge mate een uitzondering, want het is de afgelopen 2000 jaren niet zo geweest. Pak een beet. De stad is in Turkse handen geweest, en in Mohammedaanse handen dus, of hoe ze maar genoemd zijn, de Ottomanen, de Turken, weet je veel, maakt mij allemaal niet uit, de muzelmannen en wat er wezen mag. Ik bedoel, de Joden hadden niet de beschikking over Jeruzalem, en in de praktijk is dat in onze dagen nog steeds zo. Ondanks dat het door de Verenigde Naties in de tijd aan de Joden werd gegeven, overigens, in 1948, maar dat mag je niet meer roepen, hè? Want je moet nu zeggen dat het bezet gebied is. Toch, dat weet u toch, hè? Het was echt aan de Joodse staat gegeven, inclusief de hele Westbank, hoor. En het land was trouwens al verdeeld, want alles oostelijk van de Jordaan, dat is ver uit het grootste gedeelte, is aan de Arabieren gegeven. Dat wil zeggen, dan mochten de Joden zich niet vrij vestigen. En het westelijk deel, westelijk van de Jordaan, werd gegeven aan iedereen. Dan mocht iedereen zich vrij vestigen, inclusief de Joden. Is iedereen tegenwoordig vergeten. En men blijft hardnekkig spreken over de Westbank, zelfs over de bezette gebieden op de Westbank. En zelfs de Verenigde Naties spreken er zo over. Vreemd genoeg. Die kennen hun eigen geschiedenis niet. Dat vind ik toch ook wat vreemd, omdat ze er dagelijks bezig zijn met alles op te schrijven wat er gebeurt en wat er besloten wordt en waarom. Maar goed, hè? Zijn kort van memorie. Maar laten we het daar maar niet over hebben, want voor de goede orde, er is immers helemaal niemand in onze dagen die rechten kan doen gelden op het land als zodanig. Dus laten we het daar maar bij houden, Joden net zo min, hè? Maar goed, maar waar het om gaat, de naam Jeruzalem, los van of er überhaupt een letterlijk Jeruzalem is, de naam van Jeruzalem wordt gebruikt voor het Joodse volk als zodanig. En wordt hier zelfs toegepast op degene in Galatië, of was het Gallië, die als christenen notabene toch onder de wet leefden. Heb je dat? Ook zij worden met deze namen aangeduid, Ismaël, Hagar, Sinai, Arabië, Jeruzalem dat nu is. Die begrijp je toch? De overdrachtelijke betekenis daarvan. En als de Joden elkaar begroeten en zeggen en afscheid nemen, zeggen tot ziens of volgend jaar in Jeruzalem of zo, dan bedoelen ze dat ook niet letterlijk. Al zijn er Joden die denken dat het wel letterlijk is. Maar, hè? Net zo goed als dat de christenen zijn die denken dat de inwendige mens de buik is. En dat is 100% helemaal mis. Het is een leuke grap, broeder. Maar laten we ons bewust blijven dat het een grap is, want dat is niet de betekenis, hè? Dat heb je toch, hè? De buik, als er iets uitwendige mens is, is het juist de buik. Ik zie sommige mensen moeilijk kijken, maar dat is echt waar. De inwendige mens is de geestelijke mens. Men heeft bij wijze van grap de uitdrukking uitgevonden, we gaan de inwendige mens verzorgen. In werkelijkheid is de buik de uitwendige mens, is gewoon het vlees enzovoorts. Die heb je toch nog, hè? Nou ja, de ouderen onder ons weten dat nog, laten we het zo zeggen. Dus dat is alles wat ouder is dan ik. Laat maar zitten. En tegenover Jeruzalem dat nu is, vers 25 zal moeten staan, Jeruzalem dat dan zal zijn. Dat is de normale tegenstelling. En toch gebruikt de apostel een andere. En dat Daarom haalde ik voor mijn beurt Hebreeën 12 aan. Ik wilde er toch wel naartoe, maar eigenlijk nu nog niet. Maar ik haalde het aan, omdat daar net zo'n voorbeeld is. Hè? Namelijk, de tastelijke berg Sinaï, links dus. De tastelijke berg Sinaï tegenover de tastelijke berg Sion. Maar tegenover de tastelijke berg Sion staat alsnog de ontastelijke berg Sion. Het is een dubbele tegenstelling. Het is van verleden naar toekomst, maar bovendien van de aarde naar de hemel. En datzelfde vind je hier ook, want tegenover Jeruzalem dat nu is, zal moeten staan, Jeruzalem dat zal zijn. Dan moet het zijn het Joodse volk, of eigenlijk heel Israël, in de dagen van het Messiaanse Rijk. Wanneer het immers als volk totaal verlost is van het oude verbond, omdat het tot geloof is gekomen in de middelaar van het nieuwe verbond, Christus. Of nog anders, omdat de Messias, de zoon van David, zijn koninkrijk heeft opgericht over dat volk. En dan wordt er in Jeruzalem gebouwd, de beroemde, de stad van de grote koning. Uit een of andere psalm, die heb je toch, hè? Dat Jeruzalem er dan zal zijn. Maar het staat er niet, er staat maar Jeruzalem dat boven is. En daarna besluiten wij, heel simpel, dat er niet alleen een Jeruzalem in de toekomst op aarde zal zijn, maar dat op een of andere wijze datzelfde Jeruzalem nu al boven in de hemel is. Met andere woorden, het idee van een Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt naar de aarde is in Openbaring 21 in werkelijkheid niet nieuw. Als je goed oplet, lees je hem in Galaten 4 ook. Want daar wordt gesuggereerd een Jeruzalem dat dan in de toekomst zal zijn, maar tegelijkertijd in Jeruzalem dat nu is. Alleen niet hier beneden, maar boven. Dat staat er, dat is vers 26. Maar Jeruzalem dat boven is. Heb je dat? Als die toevoeging er niet stond, als al die zinnen er niet omheen stonden, dan zou uit vers 25 Jeruzalem dat nu is met gemak hetzelfde kunnen zijn als Jeruzalem dat boven is. Zo van Jeruzalem is nu en het is boven. Hebben we die nog? Maar door die zinnen eromheen is heel duidelijk dat Jeruzalem dat nu is uit vers 25 is een uitbeelding van het ongelovige Joodse volk, levend onder de wet. Dat heet Jeruzalem, Juda voor mijn part. Maar de naam van de stad als naam voor het hele volk, het hele land, de hele natie. Maar in afwachting van een Jeruzalem dat dan zal zijn, want dat wordt toch gesuggereerd, is er sprake van een ander Jeruzalem dat wel degelijk nu al is, maar dat is boven. En dat is de tegenstelling hier. En hier is het dus inderdaad ook een dubbele tegenstelling. Tegenstelling tussen een Jeruzalem hier op aarde in het heden tegenover een Jeruzalem dat boven is en in de toekomst op aarde beneden dus alsnog zal zijn. En daarna moeten we eerst het rijtje nog afmaken voordat ik er verder op inga. Namelijk, vers 26, Jeruzalem dat boven is, dat is vrij tegenover Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is. Vers 25, aan de linkerkant, Jeruzalem nu is dienstbaar. Jeruzalem boven, maar tegelijkertijd Jeruzalem in de toekomst, is vrij. Waarbij staat, het welk is ons allermoeder. Dat is ook zo'n tekst waar men dan over struikelt. Dat is jammer, want het is alleen maar een taalkundige kwestie. Kijk, ons land is onze vader in onze Nederlandse taal. Het is ten onrechte, het had moeder moeten zijn. Maar wij noemen het vaderland. Nou ja, in de zin van onze voorvaderen leefden hier. Dat is maar half waar natuurlijk. Ten slotte zijn we allemaal van Duitse bloed. Maar goed, hè? Vroeger werd dit land domweg niet bewoond. Maar daar gaat het nou niet om. Maar het heet dan... Hè?
Er was helemaal geen land, er was water.
Er was helemaal geen land, er was water. Ja, precies, ja. Maar goed, en daarna is er land gekomen. Toen zijn wij hier weer aangeland. En op de waterfiets van de Rijn afkomen zakken of zo. Weet je veel wat? Op een Batavus zeg ik altijd. Maar dat weer terzijde. Waar het over gaat is gewoon het land heet vaderland. Behalve in Engeland. Huh? Ja, Duitsland heet ook Heimat, maar het heet wel degelijk Vaderland. Vader. Maar en Engeland heet niet het Vaderland. Het heet het. De Mother Country. Het Moederland. Leuk, hè?
Het is
precies, aan de andere kant vind je het wel terug, het is de moedertaal, dus we horen het ook. Maar die termen vader en moeder, in dit geval, moeder is het meest voor de hand liggend trouwens, hoor, in dit verband, omdat het spreekt over aardse oorsprong. Maar het woord moeder is gewoon de aanduiding inderdaad van onze oorsprong en daarmee van ons thuis. Het moederland is het land waar je thuis hoort en het is typisch Brits, want met name de Britten zijn de hele wereld overgezworven, hebben zich overal gevestigd enzovoort en blijven zich altijd bewust van daar komen wij vandaan. Dat is het moederland. En daaruit zijn die andere landen, soms complete landen, geboren is het idee. Ging met hevige strijd gepaard soms. Maar dat is wel vaker zo bij een geboorte. Dus laten we het daar ook maar verder niet over hebben. Maar als hier staat Jeruzalem, het welk is ons aller moeder, betekent het gewoon dat wij, nou ja, staat wij. Ons aller moeder. Dat wil zeggen voor ons als gelovigen, levend onder het nieuwe verband. Met andere woorden, wij horen in dat Jeruzalem thuis. Of nog anders gezegd, wij hebben het burgerschap van deze stad. Van een hemels Jeruzalem. En dan laat ik het me bij voor wat die uiteenzetting betreft naast elkaar. Je moet eigenlijk nog verder lezen en die rijtjes links en rechts compleet maken. Het is prachtig, wordt een hele lange lijst hoor. En het is heel leerzaam, omdat je die terminologie leert verstaan. En bovendien leer je lezen. Sorry, maar dat is het toch. Nou goed. Nee, wij moderne mensen hoeven niet te leren lezen, want er is ook niemand die kan schrijven. Dus waarom zou je leren lezen, zeg ik altijd, hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar de Bijbel werd geschreven door mensen die schrijven konden. Daarom moeten we leren lezen. Wat staat er wel en wat staat er niet? En wat staat er tussen de regels? Wat wordt er niet gezegd, maar gesuggereerd? Want als het een beetje literatuur is, broeders en zusters, staat er veel meer dan de woorden, de lettertjes doen vermoeden. En dat is het verschil tussen een of ander broddelwerkje en een kladje en een stuk literatuur. En de Bijbel is literatuur. Het is kunstwerk. Nou goed. Dus Jeruzalem daarboven is vrij, daarom 5 vers 1, sta dan in de vrijheid, dat wil zeggen neem je plaats als burger van het hemelse Jeruzalem in. Want daar horen we thuis, dat is onze moederstad. Heb je die? Is er dan in de hemel zo'n stad die Jeruzalem heet? Nee, wij doen alleen alsof, wij hebben het jargon overgenomen in onze liederen. Maar er is in de hemel niet een stad die Jeruzalem heet. Het is veel sterker. De naam Jeruzalem wordt gegeven aan de hemel. Niet in de hemel is zo'n Jeruzalem. De hemel is dat Jeruzalem. Ja. En daarna is de logische vraag, en waarom wordt het zo genoemd? Want het is makkelijk genoeg, omdat de naam Jeruzalem in de Bijbel gegeven wordt aan de hoofdstad van het volk Gods, het volk van koningen en priesters in elk geval. En daarmee wordt het de naam van het volk Gods. En waar bovendien via dat volk Gods, Israël heb ik het over, waar via Israël het koninkrijk van de zoon van David hetzelfde is als het koninkrijk van de zoon van God, krijg je dus dat de naam Jeruzalem gebruikt wordt in de breedste betekenis als aanduiding van heel het koninkrijk van het huis van David, maar daarmee ook als aanduiding van heel het koninkrijk van Christus. En waarom moet ik dat uitleggen? Ik bedoel, als Washington weer eens wat gezegd heeft, dan weet u toch wat er aan de hand is? Hè? Of niet? Ja, dan heeft de regering van de Verenigde Staten van Noord-Amerika heeft een of andere uitspraak gedaan en dus een standpunt naar voren gebracht dat geacht wordt officieel het standpunt van heel het volk te zijn. Dat is het in de praktijk niet, maar officieel en juridisch wel, daar gaat het maar om. En het heet Washington, maar men bedoelt heel de Verenigde Staten. Hebben die nog? En ik had natuurlijk, maar ik wil niet elke keer zo lachwekkend overkomen, maar ik had natuurlijk moeten zeggen, en als Brussel wat zegt... Nee, zuster, dan is het geen Belgemop, maar dan gaat het om het standpunt van heel Europa. enzovoorts. Hè. Zo hebben wij nog Den Haag. Dat is iets uitzonderlijks, want het is weliswaar niet onze hoofdstad. Maar vooruit. Hè. Maar Den Haag, en dan lees je over Den Haag. Wat gaat die over Den Haag? Helemaal niet. Het gaat over de officiële positie van de staat der Nederlanden. Aangeduid niet als staat der Nederlanden, maar aangeduid voor het gemak als Den Haag. En that's it. Hebben die nog? Nou, zo wordt de naam, het is helemaal niks bijzonders, wordt de naam Jeruzalem gebruikt voor het koninkrijk van David dan wel voor het koninkrijk van Christus. En uiteindelijk is daar weinig verschil tussen, zal ik maar zeggen. Zie. Alleen daarna wordt verschil gemaakt tussen dat van David en dus van Israël nog in een oude schepping en levend onder het oude verbond. Het staat tegenover dat van Christus, namelijk Israël, dan wel het koninkrijk levend onder het nieuwe verbond. En dat is het hele verhaal. En daar gaat hij dan, hè. Je krijgt dus twee toepassingen van het begrip van de naam Jeruzalem. Vervolgens, in de zin van Nieuw Jeruzalem. In de eerste plaats, dat nieuwe Jeruzalem is een beeld van een nieuw koninkrijk. En dus van het Messiaanse Rijk. En daarnaast is het vanzelfsprekend ook zo dat waar het een en ander op, laten we zeggen, op godsdienstig terrein wordt toegepast, of eigenlijk kan ik beter zeggen, en waar de koning van het koninkrijk ook de hoge priester is en dus het hoofd van de dienst aan God, is de naam Jeruzalem dus ook de naam voor het nieuwe verbond. Want die koning is ook hoge priester van het nieuwe verbond. En die twee dingen kom je hier ook samen tegen, al ligt hier in Galaten 4 de nadruk op dat nieuwe verbond uiteraard tegenover het oude. Het gaat niet meteen over een koninkrijk, hoewel het wel degelijk gaat over heerschappij hoor. De heerschappij van de wet tegenover de heerschappij van de genade. En u weet, de heerschappij van de genade heeft van doen met de troon der genade die in de hemel staat opgesteld. En zo kom je van dit schriftgedeelte dus met gemak inderdaad in Hebreeën 12 terecht. Maar houd deze vast. De naam Jeruzalem gebruikt voor het hele koninkrijk, oorspronkelijk van David, daarna voor de zoon van David, dus voor de Heer Jezus Christus. En dat is dus nieuw, want het zou pas in de toekomst zijn, vanuit de dagen van David gezien dan. Maar dan is het niet alleen het koninkrijk, maar ook de wetten des koninkrijks. Dat wil zeggen, niet meer het oude verbond, maar het nieuwe verbond. En in die betekenis wordt Jeruzalem hier geïntroduceerd in Galaten 4. En inderdaad, de vraag is weer, maar dat zijn allemaal discussiestukken. Bestaat dat koninkrijk van Christus of niet? U kent toch die uitspraak, we hadden het over literatuur, u kent toch die uitspraak van Van 't Reven, toen hij nog Van het Reven heette trouwens, dat is lang geleden. Oh God, komt er nog wat, hoe zit het met het koninkrijk wat u beloofd heeft? Wordt dat nog wat? Dat is 40 jaar geleden of zo, broeder. Wordt dat nog wat? De man had er niks van begrepen, maar het is nog steeds een discussiestuk. En voor sommigen is al lang de vraag beantwoord met nee, dat wordt niks, dus richten we zelf een koninkrijk op en daar zal hij wel blij mee wezen. Onder het motto Kingdom Now, om het dan maar internationaal te formuleren. Maar in Nederland vind je die dingen ook terug, hè? Zelf het koninkrijk van Christus opbouwen. Dat is een oud idee waarbij de mens zich dus boven de Heer wil plaatsen. En dat is altijd al zo geweest. Dat is door de slang uitgevonden. Maar dat mag je niet hardop zeggen natuurlijk. Maar gelovigen, ook evangelische gelovigen, doen er hard aan mee. Gaan dingen regelen die de Heer zelf niet regelen wil. Of althans voorlopig nog niet regelen wil. In deze tijd niet regelen wil. Dus doen wij het zelf, is dan het idee. Hè? Maar goed. Maar houdt u deze dingen vast, hè? Jeruzalem, een beeld van het koninkrijk van Christus, dan wel een beeld van het nieuwe verbond. Want het koninkrijk van Christus is niet gebaseerd op de wet, maar op de genade. Niet op het oude verbond, maar op het nieuwe verbond. En voor zover er een ander Jeruzalem is dan het Jeruzalem dat nu is en dat dienstbaar is, is het een Jeruzalem dat vooralsnog slechts bestaat in de hemel, want het koninkrijk bestaat. Het is alleen nog verborgen in de hemel, een verborgen koninkrijk heet dat op vele plaatsen in de Bijbel. En aan de andere kant is de vraag, is het nieuwe verbond aangebroken? Die vraag wordt dikwijls ook met nee beantwoord trouwens. Omdat men heeft uitgevonden dat het nieuwe verbond beloofd is aan Israël en wij zijn toch Israël niet. Dan heeft men al twee fouten gemaakt, want het is beloofd aan Israël, maar niet exclusief. Dat wil zeggen, er staat nergens dat alleen Israël onder het nieuwe verbond zou geplaatst worden. Dat was de eerste fout. En de tweede fout is, hoe weet u dat u niet Israël bent? U weet ook niet dat u het wel bent, maar zo lang zijn uw geslachtsregisters ook niet. Maar dat doet er nou niet toe, hè? Ik bedoel, het zijn beide volstrekte vaagheden. Het antwoord op de vraag is uiteraard ja, het nieuwe verbond is aangevangen. De Bijbel is er duidelijk over. In de Hebreeënbrief, toen zei iemand, die is niet aan ons geschreven. Dan zeg ik, nou, we hebben er de hand op kunnen leggen. Dan maar niet, maar we hebben de hand op kunnen leggen. Wat niet aan ons geschreven, dan niet. Maar we lezen de stiekem toch in. En daar staat dat de Heer Jezus Christus hoge priester is geworden van het nieuwe verbond. Op grond van en sinds zijn opstanding uit de dood. Het heeft niks te maken met aan wie dat geschreven wordt. Het is een feit. Dus, hebben die nog? Het zijn zulke eenvoudige dingen. Sommigen verspelen hun leven eraan met discussies, vechtpartijen over dit onderwerp. Er is niks over, discutabels aan. Dat staat zo vast in de Bijbel. Het is gewoon een historisch feit. Het koninkrijk is begonnen. Het kan ook niet missen, want er staat dat hij op de troon gezeten is. En dat hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Toen zei iemand, jammer, in de praktijk niet. Dan zeg ik, dat is mijn tekst. In de praktijk niet. Maar het is hem wel gegeven. En daar gaat het erom. En dus is er een koninkrijk. Hier wellicht niet, maar daar wel. En daarom zijn wij daar geplaatst. In de hemel. En dus volgens dit soort schriftplaatsen, Galaten 4 in elk geval, hebben wij een burgerschap in één Jeruzalem dat boven is. En waar het koninkrijk van Christus in de toekomst op aarde zou openbaar worden, toch betekent het dat dat Jeruzalem waarvan wij burgers zijn in de toekomst uit de hemel zal nederdalen naar de aarde. Van Galaten 4 gaan wij alsnog naar Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën 12, waar wij zojuist dus al waren, waar een precies dezelfde soort tegenstelling gemaakt wordt als in Galaten, met in elk geval dezelfde strekking, namelijk wij leven niet onder de wet, onder het oude verbond dus, maar onder het nieuwe verbond waarvan Christus de hoge priester en middelaar en borg is. En dus we leven in de vrijheid. Want wij zijn niet gekomen, vers 18, tot de tastelijke berg. En hier kun je dus net zo'n rijtje maken. En vooral de ontbrekende termen daarin aanvullen. Want tegenover de tastelijke berg zouden wij in vers 22 terechtkomen bij de ontastelijke berg. En tegenover Sion in vers 22, daarom vulden wij Sion in, ook in Galaten daarstraks, tegenover Sinai. Tegenover Sion in Hebreeën 12 vers 22 vullen wij naar aanleiding van vers 18 in Sinai. En tegenover de stad des levenden gods vullen wij wellicht in de stad van Mozes. Nou ja, de stad van David. Het rijtje is hier niet zo strak als in Galaten 4, dus deze is iets moeilijker. Maar het gaat wel degelijk om de vergelijking tussen het oude en nieuwe verbond. In elk geval, onze positie wordt beschreven als de berg Sion, implicerend de ontastelijke berg, dus niet het letterlijk Sion, niet het letterlijke Jeruzalem, maar dus een Jeruzalem dat boven is. Jeruzalem in de hemel, de stad des levenden gods. Niet zozeer die van David. Kortom, wij zijn gekomen, en dan staat er ineens letterlijk het hemelse Jeruzalem. Dat betekent in de praktijk de hemelse toepassing, het hemelse aspect van het nieuwe verbond. Want over een koninkrijk gaat het niet zozeer, althans niet primair in Hebreeën. Begrijp je me goed, er is sprake van een troon en van een koning, naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. Maar het gaat in het algemeen om het nieuwe verbond, maar dan in de hemel. U vindt die situatie trouwens ook, maar nou is die nog moeilijker, uiteengezet in Hebreeën hoofdstuk 9, waar gesproken wordt over de grote verzoendag, die opnieuw tot voorbeeld gesteld wordt. En in Hebreeën 9 staat dat de Heer Jezus Christus ingegaan is in de ware tabernakel, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Nou ja, die uitdrukking leen ik uit 8 vers 2 hoor. Maar het is de gedachtegang in hoofdstuk 9. Er staat er trouwens ook wel in vers 11, maar dan moet ik de tussenzinnen weglaten voor het gemak. Hebreeën 9 vers 11. Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, het is niet van dit maaksel, ingegaan, halverwege vers 12, in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. En in de voorgaande verzen was uiteengezet hoe inderdaad de hoge priester van het oude verbond eenmaal per jaar inging in de tabernakel, in het heiligdom, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, op grote verzondag. En er is bij verteld dat dat heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond. En dat het heilige, dat wil zeggen het eerste vertrek van de tabernakel, een beeld is van het oude verbond. En dan staat er dus ook in vers 7 en 8 staat dat feitelijk, dat de hoge priester ging in de tweede tabernakel, dat is het heilige der heiligen, dat weet je, het zijn twee vertrekken achter elkaar. En het achterste vertrek, het heilige der heiligen, was afgesloten door het voorhangsel, er ging nooit iemand in, maar daar stond de ark des verbonds. En de hoge priester ging eenmaal per jaar daar wel in. Maar het idee was, ontleend aan Leviticus 16, vers 17 bijvoorbeeld, dat als de hoge priester het heilige der heiligen binnenging, dan moest iedereen uit het heilige verdwenen zijn. Met andere woorden, als er dienst gedaan wordt in het heilige der heiligen, dan moet de dienst in het heilige gestopt zijn. En daarvan staat dan met een moeilijke zin in vers 8, dat heilige waarin de dienst gestopt moest worden, een beeld was van het oude verbond. Maar die dienst moest daar gestopt worden als de hoge priester inging in het heilige der heiligen, want dat is een beeld van het nieuwe verbond dus. Hebben we die nog? En daar gaat die brief over, net als de gelaten brief. Wij leven niet onder het oude, wij leven onder het nieuwe verbond. Kortom, Christus is ingegaan in het ware heiligdom, in het heilige der heiligen, maar er wordt gezegd, hij is ingegaan in het nieuwe verbond, want daar is het een beeld van. Heb je dat? Maar verderop in deze brief, in dit hoofdstuk, bijvoorbeeld in vers 24, staat: Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een antitype, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. En dan heb je dus twee toepassingen van hetzelfde beginsel. Het beginsel is: de hoge priester gaat in het heilige der heiligen op grote verzondag. En de ene toepassing is: het is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Christus is het nieuwe verbond binnengegaan in zijn opstanding. En het andere is, hij is de hemel binnengegaan in vers 24. En die tel je dus bij elkaar op. Het zijn twee verschillende dingen, maar je telt ze bij elkaar op. En dan blijkt dat wij als gelovigen die deel hebben aan Christus, zijn ingegaan in het nieuwe verbond, maar ook in de hemel zelf. Onze positie, onze polytuima, ons burgerschap heet dat in Filippenzen 3, is in de hemel. Maar onder het nieuwe verbond en in de hemel. Beide tegelijk, als u begrijpt wat ik bedoel. Wij leven onder het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd in de hemelse positie, want hier op aarde is het nieuwe verbond niet werkzaam. Dat kan moeilijk anders. Het nieuwe verbond is van toepassing op alle gelovigen, maar alle gelovigen zijn met Christus gezet in de hemel, dus het werkt in de hemel zelf. En waar dat geldt voor het nieuwe verbond, geldt het voor het koninkrijk. Want waar staat de troon der genade ook alweer? Uit Hebreeën 4, weet je wel. We zouden met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Wel, in de hemel, want daar is hij. Waarbij voor de Engelssprekenden het helemaal geen probleem is, want hij is ingegaan tot achter het voorhangsel, tot aan het verzoendeksel, maar die noemen ze in het Engelse taal hardnekkig de mercy seat. Dus een wat vrije vertaling en tegelijk een toepassing, de stoel seat, de zetel van mercy, genade. De mercy seat, de troon der genade. Waar staat die troon en waar is dus het koninkrijk? In de hemel. Achter het voorhangsel, maar tegelijkertijd dus in of onder het nieuwe verbond. En als in de toekomst dat nieuwe verbond op aarde gevestigd zal worden, beginnend bij Israël, daarom is het primair aan Israël beloofd inderdaad, primair aan Israël beloofd, Wel, als die tot geloof komen, als Israël tot geloof komt, wordt het niet gezet in de hemel, blijft gewoon zijn aardse, een beloofde aardse positie houden. En dat betekent dus dat weliswaar een nieuw verbond aanbreekt, maar op de aarde toegepast. En dan geldt niet de dubbele, maar de enkele tegenstelling. Gij zijt niet gekomen tot het tastelijke Sinaï, maar tot het tastelijke Sion. En niet het Jeruzalem dat nu is, maar het Jeruzalem dat dan zal zijn. Niet in de hemel, maar op aarde. Want het idee blijft dat wat nu in de hemel is, namelijk dat koninkrijk van Christus, verborgen in de hemel, bestuurd onder de beginselen van het nieuwe verbond, en aangeduid als hemels Jeruzalem, dat zal in de toekomst naar de aarde nederdalen. Want de dingen waaraan wij nu in de hemel deel hebben, daar zal men in de toekomst op aarde deel aan hebben. Moeilijker is hij niet. En waarom die ingewikkelde route? We hebben een veel eenvoudiger. En die iedereen kent. U weet wel. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Waar vandaan dan? Ja. Niet uw koninkrijk worden opgericht. Uw koninkrijk komen, ergens vandaan waar het eerder al opgericht is. Dat is toch gewoon letterlijk, gewoon lezen wat er staat, niet slordig eroverheen lezen. Uw koninkrijk komen, waar vandaan? Staat in de volgende zin. Uw wil geschieden, en als zij wil geschieden is het toch sprake van zijn koninkrijk, of niet? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, daar is het dus eerst, anders kun je het zo niet zeggen, gelijk in de hemel, alzo ook vervolgens op de aarde. En waar komt het koninkrijk dus vandaan? Uit de hemel naar de aarde. Nou ja, goed, dat is waar Openbaring 21 over gaat. Ik zag een hemels Jeruzalem, nieuw Jeruzalem staat, ik zag een nieuw Jeruzalem, want het is niet het oude. Uit het Oude Testament zal ik maar zeggen, het is in Nieuw Jeruzalem. Maar het bestaat al, het is in de hemel. Het is het koninkrijk van Christus, waaraan wij deel gekregen hebben, waarin wij leven onder het nieuwe verbond. Het zal in de toekomst nederdalen op de aarde. Inderdaad, dat is wat Johannes zag. Dat is eigenlijk, als je het nou helemaal neemt, uitgebreid neemt, zo breed mogelijk, dat is eigenlijk de hele Bijbelse geschiedenis in de notendop. Namelijk, een koninkrijk wordt beloofd. Het wordt opgericht, maar in de hemel. En van daaruit wordt het uitgebreid naar, dan wel daalt het neder, naar de aarde. Overigens, zonder uit de hemel te verdwijnen, want dat is ook nog zoiets, hè. Hoeft niet noodzakelijk daaruit te verdwijnen. Het wordt gewoon uitgebreid vanuit de hemel naar de aarde. We hebben trouwens een God die de hemelen uitbreidt. Dat is per definitie wat hij doet, uitbreiden. En dat is wat hij met zijn koninkrijk ook doet, uitbreiden vanuit de hemel naar de aarde.
Onmiddellijk voorafgaand aan het nieuwe Jeruzalem dat komt, regeert de Heer toch ook al op aarde in die 1000 jaar?
Nee, waar ik het over heb, zuster, is dat het koninkrijk naar de aarde komt voor de 1000 jaar, want in de 1000 jaar is het op aarde. Nee, zeg ik er nog één keer wat ik aan het begin gezegd heb, maar die heb je gemist, in, ja. Zeg ik er nog één keer. Dit visioen in Openbaring 21 gaat niet over wat er na de jongste dag op de nieuwe aarde gebeurt. Die indruk wordt gewekt door die wat ongelukkige versindeling. Het is gewoon een ander visioen. Dat koninkrijk komt pas niet naar de aarde na de jongste dag. Dat koninkrijk komt naar de aarde als de koning naar de aarde komt, uiteraard. Hebben die nog? Het is heel voor de hand liggend hoor. En voor zover er mensen zijn die denken dat in onze dagen het koninkrijk Gods op aarde gebouwd en openbaar moet worden. Dat is niet zo, maar velen denken dat en redeneren zo. Wel, als zij gelijk hebben, dan daalt het in onze dagen neder uit de hemel naar de aarde. Maar dat is een misverstand, het zal pas later gebeuren. Wij leven in de fase waarin het koninkrijk gebouwd wordt in de hemel. Want de opbouw van de gemeente is de bouw van dat koninkrijk. Niet omdat het helemaal hetzelfde is, maar wel omdat tot in onze dagen er niks anders is. Het koninkrijk is niet breder of groter dan de gemeente in onze dagen. De gemeente wordt gevormd door de eerstelingen van dat koninkrijk. En de fase is dat eerst die gemeente verzameld wordt, maar dat is al het koninkrijk. En daarna wordt vanuit de gemeente, door de gemeente, het koninkrijk vanuit de hemel naar de aarde gebracht. Of gewoon door de Heer zelf, want die is hoofd van de gemeente, als dat makkelijker te begrijpen is. En als dat gebeurd is, als dat Jeruzalem dus nedergedaald is, dan beginnen de 1000 jaren. Niet dan eindigen ze, dan beginnen de 1000 jaren. Is niet te moeilijk. Mag toch niet moeilijk zijn? Niet dat het veel verandert aan het visioen overigens, want het valt eigenlijk buiten de scope, heet zoiets van heel dat visioen. In elk geval, ik blijf nog even bij Hebreeën hoofdstuk 12. En uit hoofdstuk 9 haalde ik trouwens ook die dubbele toepassing. Waar het om gaat is, Christus is in de hemel en in het nieuwe verbond. Beide dingen. De eerste helft van Hebreeën 9 zegt dat heilige der heiligen is een beeld van het nieuwe verbond. Het laatste deel van Hebreeën 9 zegt dat heilige der heiligen is een beeld van de hemel zelf. En precies daar is onze positie, in de hemel. En onder het nieuwe verbond uiteraard. En inderdaad, eerstelingen van dat koninkrijk, maar dat staat ook in Hebreeën 12. Want in Hebreeën 12 staat, gij zijt gekomen, vers 22... tot de berg Sion, dat is de hoofdstad van het Rijk. De stad des levende Gods, de hoofdstad van het Rijk. Tot het hemelse Jeruzalem, de hoofdstad van het Rijk. De vele duizenden der engelen. Eigenlijk staat er de vele tienduizenden der engelen, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar dat staat er eigenlijk. Het is de verwijzing namelijk naar weer een andere oud-testamentische profetie. Met name Daniel 7 en nog zo wat schriftplaatsen. Want het gaat daarom hemelse wezens, maar vergis u niet, dat is de gemeente, hè. Wij zijn aan die engelen toegevoegd. Wij zouden trouwens de engelen gelijk zijn. Hemelse boodschappers, maar dat zijn wij. Nou ja, goed. Het woord engel, broeders en zusters, betekent gewoon bode, boodschapper, engel, boodschapper. That's all. Het betekent niet noodzakelijk een hemels wezen, maar hemelse wezens worden wel in het algemeen als engelen aangeduid, behalve als ze op aarde verschijnen, want dan worden ze gewoonlijk aangeduid als een man. Alleen, wij lezen dat niet eens, wij denken dat er het woord engel al meteen staat. Dat is meestal niet het geval, maar lezen wij overheen, hè. Want we weten toch dat het een hemels wezen is en dat noemen wij een engel. Maar dat hoeft helemaal niet. Een engel kan net zo goed een boodschapper zijn, dat is in de eerste plaats. En wij zijn boodschappers, dus het kan ook wel niet missen. Maar bovendien zijn wij hemelse wezens. We zouden een hemels lichaam krijgen bovendien, enzovoorts. Wij zijn daaraan toegevoegd. Bovendien als de essentie, de sine qua non, met een Q. De sine qua non van de gemeente is dat de gemeente het woord God zou bewaren, dan zijn wij toch boodschappers, engelen. Nog afgezien van dat het Hebreeuws, en dat is de oorspronkelijke Bijbelse taal, het Hebreeuws voor een boodschapper hetzelfde is als het Hebreeuws voor één koning. Hè? Heb je dat nog? Waarbij het dus weer het nieuwe verbond, dat geboodschapt zou worden, dat is een boodschap namelijk, en het koninkrijk met elkaar verbonden zit. Nee, een koning spreek je uit als Melech, en een engel spreek je uit als Malach, maar dat is alleen maar een vondst om het onderscheid te kunnen maken dat er in werkelijkheid helemaal niet is, want het zijn gewoon die drie letters. Die M, die L en die CH dan maar vooruit in het Nederlands, hè. Het is heus hetzelfde woord, hoor. Je kunt er ook uit concluderen dat de koning per definitie een boodschapper is. Dus dan nemen we de proef op de som, noemen ze een boodschapper. De Heer Jezus, hij is het woord God, zo'n sterke boodschapper is het. Hij is bovendien de alfa en de omega, dus de eerste en de laatste letter van het hele verhaal. Hij is bovendien de getrouwe getuige, openbaring 1, om hem wat te noemen, noemen ze een boodschapper, hij is dat is Christus. Is hij engel? Ja. Nou ja, in het hele Oude Testament al. De engel des Heren is het algemeen de Heer Jezus Christus. De rest vertel ik er nou niet bij. Is hij koning? Ja, en dus een en hetzelfde woord. Melig of malig, maakt niet uit. En nou wat ons betreft, zijn wij dan koningen? Ja, wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. En een priester is per definitie een boodschapper. Want de priester zou het woord Gods bewaren. Daarom zijn we ook een priesterlijk volk. Om te verkondigen, zei Petrus. Wij zijn een priesterlijk volk, een koninklijk priesterdom, om te verkondigen, enzovoorts. De deugden, de schenen, enzovoorts. En zoek ik nou niet op, 1 Petrus, wat was het, 2. Maar Openbaring 1 zegt, wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. Zeg maar Malach, maar je kan ook zeggen Melech, je kan ook gewoon zeggen engel. Is ook goed. Daar zijn we aan toegevoegd. We zijn ook toegevoegd aan vers 23. Dat is mooi hoor. De algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. Hoeveel keer het er nou staat, weet ik nooit precies. Maar de algemene vergadering is hetzelfde als de gemeente. Algemene vergadering en is veelal namelijk, dat weet u hè. Dubbele punt, zo van, je kunt het ook zo noemen. Of en je kunt het zo noemen. Kortom, de algemene vergadering is de gemeente, en even heel snel. De gemeente is de vertaling van het Griekse ecclesia. Letterlijk de uitgeroepenen. Maar de ecclesia in het Grieks is de volksvergadering, dat wil zeggen de wetgevende, rechtsprekende vergadering, die gevormd wordt door vertegenwoordigers van het volk, die niet door het volk, maar door de koning zelf gekozen zijn uit het volk. Hebben jullie nog? De ecclesia is een Grieks begrip uit de Griekse geschiedenis, de Griekse stadstaten, waarbij de koning een vergadering verzameld, dat wil zeggen, neemt mensen uit het volk, zet ze bij elkaar, omdat ze medeverantwoordelijkheid zouden dragen in zijn koninkrijk. Het is een kruising tussen onze Staten-Generaal, zal ik maar zeggen, dat wil zeggen de Eerste en Tweede Kamer samen, de volksvertegenwoordiging, en de Hoge Raad. Die ligt dichter bij de Hoge Raad trouwens, maar vooruit rechtsprekende dan wel wetgevende vergadering. We hebben dat heel erg gesplitst, die functies. Maar ze worden bij elkaar gewoon in één. De volksvertegenwoordiging, dat heet de Ecclesia. En ze heten zo omdat ze geroepen zijn, kaleo, uit ek, het volk, door de koning. Dus het is de Ecclesia van de koning. Niet de vertegenwoordiging van het volk. Het is de Ecclesia van de koning. De koning heeft ze geselecteerd. En de Bijbelse gedachte is dat God zijn Ecclesia selecteert. Nu, hij haalt ze. En hij heeft er een goede reden voor. Hij doet het op grond van hun geloof. Hij verzamelt alle gelovigen tegenwoordig uit de volkeren tot een volk voor zijn naam. Met dank aan Handelingen 15 natuurlijk. Hebben die nog? En precies zo deed Mozes dat ook. Die kreeg advies om dat te doen bovendien, maar ook van Gods wegen zou hij doen, een raad van oudsten aanstellen. En dus verzamelde hij de oudsten uit het volk, staat er. En ze werden tot één lichaam, heet zoiets, ook in het Nederlands en in alle talen. Want als je losse onderdelen bij elkaar zet en er één geheel van maakt, heet dat een lichaam. De Bijbel zelf definieert het trouwens ook zo uitgebreid in 1 Korinthe 12... Die zegt, velen vormen één lichaam. Het is één lichaam omdat het vele leden zijn. Niet omdat het maar één ding is. Lichaam bestaat uit een eenheid door verscheidenheid. Enzovoorts. Nou goed, dat is wat Mozes ook deed toen hij een raad van oudsten aanstelde. Maar het zal duidelijk zijn dat de raad van oudsten onder leiding van Mozes een beeld is van de gemeente. Reeds in het Oude Testament. Dat kan ik ook wel bewijzen aan de hand van de schrift, maar dat ga ik nou niet doen. Maar het verklaart de volgende uitdrukking. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Dat is de Ecclesia in het Grieks en het woord staat er dus achter. En namelijk de gemeente, dat is het Griekse woord, Ecclesia. Als je zegt, doe eens een ander woord voor Ecclesia, dan is het antwoord algemene vergadering. Maar goed. En daarna staat er der eerstgeborenen en dat is leuk, want dat is het Hebreeuwse woord. Niet voor gemeente, maar het gaat om eerstgeboorterecht immers. Ik bedoel, de Ecclesia heeft deel aan de hoedanigheden van de koning. En deelt daarmee dus in zijn koningschap, zijn koninklijke heerlijkheid. En daarmee dus in zijn eerstgeboorterecht. Maar dat laatste is de Hebreeuwse term. Die staat er hier ook bij, omdat het ook een oud-testamentisch beginsel is uiteraard. En niet alleen maar een nieuw-testamentisch beginsel. En sluit bovendien aan bij Romeinen 1 en Hebreeën 2, waar geleerd wordt dat Christus de eerstgeboren is onder vele broederen. Dat wil zeggen, er zouden broederen zijn die in zijn eerstgeboorterecht zouden delen. En die met hem tot zoon, eerstgeborene dus, zouden worden gesteld. We hebben die nog? Welk? Dat is een kruidenierbroeder, maar verder weet ik. Nee, dat zou ik niet weten. In het Hebreeuws is het kahal. Maar ja, dat is hetzelfde woord als kaleo in het Grieks. Roepen. Dat wil zeggen, ergens uitroepen. En dan wordt het ek. Klesia uiteraard. Het Engelse call, hè. To call. Er zit de haat trouwens nog in, al schrijf je het niet meer. Men spreekt hem wel uit. To call. Kahal. Volstrekt Hebreeuws woord. En hoe komen toch die duizenden Hebreeuwse woorden in de Engelse taal terecht? Maar het gaat erom wat hier gezegd wordt, namelijk, wij hebben deel aan die hemelse positie van Christus. Dat staat er zo niet, maar dat is wel degelijk uiteengezet in de voorgaande hoofdstukken. Hij is dat heiligdom binnengegaan en daarmee wij ook. Omdat wij aan hem deel hebben, zijn lichaam zijn, en hier heet het dan de algemene vergadering, de gemeente, de verzamelde eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn. Hetgeen weinig betekent omdat alle dingen in de hemel opgeschreven zijn op een of andere wijze. Maar je had het ook moeten vertalen met die in de hemel ingeschreven zijn. Hè? Want daar gaat het uiteraard over, over dat hemelse burgerschap namelijk. Ingeschreven in dat hemelse register. Daar is onze positie. Hetgeen op andere plaatsen natuurlijk wel expliciet staat. Zoals Filippenzen 3 noemde ik al, onze politiek, polituima, ons burgerschap, is in de hemelen, of gewoon Efeze 2, waar wij met Christus geacht worden gezet te zijn in de hemel. En ik zal het moeilijker noemen vanavond. En Johannes 14, want het idee is dat de Heer ons tot zich genomen heeft, opdat wij nu reeds zijn zouden waar Hij is, want wij zijn met Hem gezet in de hemel. Nou, daarna nog het een en ander. We zijn toegevoegd tot God, de rechter over allen, hetgeen de betekenis van die Ecclesia bevestigt. God is de rechter over allen, maar we zijn aan God toegevoegd, want we hebben deel aan de rechtsprekende vergadering. En het Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, maar wij zijn aan de Zoon toegevoegd. Dus het oordeel is ons ook gegeven, broeder. Ja, dat is wel erg hoog gegrepen, maar de Bijbel leert dat nou eenmaal. Hè? Een volk van koningen en priesters enzovoort. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem. Welke heilige stad, welk Nieuwe Jeruzalem? En het antwoord is die uit Galaten 4, dan wel uit Hebreeën 12. En daar is geen verschil tussen. Dat is hetzelfde. Het gaat gewoon over het koninkrijk van Christus. En daarmee gepaardgaande zijn nieuwe verbond, dat eerst gevestigd is in de hemel in onze dagen, en dat in de toekomst zal nederdalen van God uit de hemel. En als het gebeurt, dan komt zijn koninkrijk ook inderdaad dus. En wanneer komt het? Als de koning komt. En binnen de termen van dit Bijbelboek, Openbaring, wanneer komt het koninkrijk, wanneer daalt de stad dus neder? Als Christus zelf geopenbaard wordt in heerlijkheid, want dan wordt ook zijn koninkrijk geopenbaard. En hij komt uit de hemel en met hem komt zijn koninkrijk uit de hemel. Je kunt ook proberen het wat smaller te nemen. Hij komt straks, u weet toch, Hebreeën 12. Wij zijn toegevoegd, zijn gekomen tot de vele tienduizenden engelen. Maar u weet toch dat de Heer komen zal met zijn vele tienduizend engelen? Letterlijk. Uit de Daniel 7. Een andere plaats heet het zijn tienduizenden heiligen.